Gemeente, we zetten boven de prediking van vanmorgen het laatste gericht. En we letten aan de hand van ons tekstgedeelte op een drietal punten. We zien ten eerste de troon en die daarop zit. Ten tweede de doden, klein en groot. En ten derde de opening van de boeken. Dus het laatste gericht, de troon en die daarop zit. De doden, klein en groot, de opening van de boeken. Gemeente, het is een aangrijpend visioen dat ons vanmorgen vanuit de Heilige Schrift wordt getoond. En wat hier beschreven staat in onze Bijbel, zullen we alle zonder enige uitzondering eenmaal met onze eigen ogen kunnen zien. Dus ook u zult dat kunnen zien. Ook jij zal dat eenmaal zien. En dat niet alleen, het blijft niet op een afstand ver van ons verwijderd staan. Nee, wij allen, zonder enig onderscheid, zullen er metterdaad ook met ziel en met lichaam volkomen bij betrokken zijn. Johannes ziet een grote witte troon en al de doden, klein en groot, staande voor God. De wereldgeschiedenis en de geschiedenis van de kerk, en ook de geschiedenis van ons eigen leven heeft zijn einddoel bereikt. En nu zal Christus naar zijn belofte weerkomen op de wolken des hemels. En zal de hemel op deze aarde worden gevestigd. De laatste dag van de oude bedeling is aangebroken. En dat is tegelijkertijd ook de dag van het eindgericht, de dag van het laatste oordeel. De wederkomst van de Heere Christus heeft ook een bepaald doel. De 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof beleidt de kerk van alle eeuwen en tijden en plaatsen van Christus. Dat hij zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En door dat oordeel zal er een definitieve scheiding worden aangebracht tussen mensen en mensen. Daar valt ook de eeuwige beslissing tussen eeuwig wel en eeuwig wee, het eeuwig zalig hemelleven in het Nieuwe Jeruzalem. En de eeuwige dood en de poel die daar brandt van vuur en van zilver. Ik zag, zo schrijft Johannes in het laatste Bijbelboek, een grote witte troon. En die grote witte troon wijst ons allereerst wel op de macht en de majesteit van hem die daarop zit. En die troon past ook helemaal bij die onafzienbare scharen van mensen en mensen die voor deze troon worden geplaatst. Hij is blinkend wit. En dat is helemaal in overeenstemming met de heiligheid van de rechter die erop zit. Blinkend wit, dat zegt ons ook dat het oordeel dat deze rechter zal vellen over de mensheid ook gans rechtvaardig zal zijn. En nu wordt de naam van deze rechter weliswaar niet in dat Bijbelgedeelte genoemd, maar toch weten we wel wie er op die witte troon zit. Dat is niemand anders dan de Heere Christus zelf. Want aan hem heeft God de Vader het oordeel in zijn hand gegeven. Daar hebben we ook van gelezen in Matteüs 25, waar de Heer Jezus zegt van zichzelf: wanneer de Zoon des Mensen komen zal in heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen vergaderd worden alle volkeren. En hij zal ze van elkaar scheiden. Gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En ook de apostel Paulus spreekt in dezelfde taal hierover als hij zegt. Dat we geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En nu is er, gemeente, een duidelijk verband tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heer Jezus. Eerst is hij naar deze aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om zijn leven te stellen tot een losprijs en een rantsoen voor velen. Om voor zondaar het eeuwige leven en de zaligheid te verwerven. En dat leven en die zaligheid heeft hij aan het licht gebracht door zijn lijden en door zijn sterven. En met dit woord van zaligheid en leven stond de Heere Christus en staat hij tot op de dag nog tot van vandaag. Nog in deze wereld ook onder ons als een rots van behoud. Of als een steen des aanstoots. En nu komt het er maar voor ons op aan wie hij, deze Jezus, voor ons is. Of onze redder, of onze rechter. Christus heeft van zijn God en Vader de macht ontvangen om het gericht te houden. Om zo de gevolgen van zijn verlossingswerk ook eeuwigheidswaarde te kunnen geven. En vanaf deze troon van de Heere Jezus zal het eenmaal klinken, komt in, gij gezegende des vaders, en beërft het koninkrijk, dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Waarvan diezelfde troon zal ook eenmaal het ontstellende vonnis klinken, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivelen en zijn engelen bereid zijn. Dat is, gemeente, de zwarte keerzijde van het verwerpen van het evangelie van Christus. En nu zijn er zeker wel in onze tijd heel wat mensen die daar niet meer van willen weten. En daarom schuiven ze het komende gericht maar zo ver mogelijk bij zich vandaan. Daar willen ze niet van horen. En dat gebeurt in de wereld, maar dat gebeurt ook in de kerk. Een groot aantal van mensen in ons eertijd zo christelijke vaderland gelooft niet meer in hemel en op hel. Gaat u de onderzoeken maar na die er in onze tijd worden gehouden. En dan gaat de hemel nog wel. Maar in plaats van eeuwige ondergang, daar wil men vandaag de dag niet meer van weten. Want zo wordt er ook wel door meerdere kerkmensen gezegd, dat valt toch niet te rijmen met Gods liefde, met Gods barmhartigheid, met Gods genade, met Gods ontferming. Dan zulke uitspraken, gemeente, zijn wel in strijd met het getuigenis dat we aantreffen in het woord van God. En het is waar. De Heere is vol barmhartigheid. Onpeilbaar diep is zijn ontferming en zijn genade. Dat wordt ons wel duidelijk als we eens heen gaan naar de kruisheuvel van Golgotha. Waar de Heere in zijn goedheid en in zijn ontferming voor uw verloren leven zijn zoon heeft laten offeren aan het kruis van onze schande. Om zo het leven te verwerven voor u en voor mij.
Maar die liefde des Heren, die elke keer weer wordt aangeboden tot het uiterste toe versmaakt. Ik zal het eenmaal moeten ervaren dat de toren van God wel op hem blijft. Ook daar wijst het evangelie en de openbaring van Johannes ons op. De Bijbel leert ons geen algemene verzoening, waarbij tenslotte ieder mensenkind in de verlossing van Christus zal delen. Dat is een tekort doen aan de eer, aan de hoogheid, aan de heiligheid en ook aan de majesteit van God. Die de heiligheid en de rechtvaardigheid van Christus niet laat vertrappen. Eenmaal zal de ganse wereld ervaren dat alleen deze vraag geldt. Hoe je nou persoonlijk staat tegenover deze middelaar Gods en der mens. Dat alleen is beslissend voor de dood en voor het leven. En dan zal men het ervaren dat men slechts voor of tegen Jezus kan zijn. En dat het antwoord op die vraag daarop beslist voor tijd, voor eeuwigheid, voor uw wel of voor uw wee. Heel de geschiedenis van de mensheid heen was er te zien dat God niet met zich liet spotten. En op velerlei wijze werd er gewaarschuwd dat God eenmaal niet langer genadig kon zijn, maar zijn langmoedigheid en zijn schier oneindig geduld is niet aangegrepen. En nu is het einde gekomen. En ik zag een grote en witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de hemel en de aarde wegvloot en geen plaats is voor dezelfde gevonden. En hoe we het gemeente ook proberen om er maar enigszins een voorstelling van te maken, laten we maar eerlijk zijn, het lukt ons ten ene male niet. De grootste aardbevingen en andere rampen die de aarde hebben getroffen, verwoesten alleen maar een betrekkelijk klein deel van onze wereld. En het duurde korte of langere tijd of de schade was alweer hersteld en kon men weer overgaan tot de orde van de dag, alsof er niks, maar dan ook niks was gebeurd. Maar nu wordt heel de schepping van God erbij betrokken. Er blijft geen plaats meer over op de aarde en in de hemel die zich zal kunnen herstellen van de plagen die eenmaal over haar zullen komen. Johannes ziet het voor zich gebeuren, hoe de hele aarde versmelt in het laatste gericht. Of zoals het er letterlijk staat, zoals hemel en aarde zullen wegvluchten. Ze zullen totaal en totaal worden vernield. Door de omsmelting die er zal plaatsvinden. De tweede gedachte van vanmorgen zien we de doden, klein en groot. In vers 12 kunt u lezen, en ik zag de doden klein en groot staande voor God. En het wordt dan nader uitgewerkt in het volgende vers, in vers 13. En de zee gaf de doden en die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. Dus heel de mensheid wordt voor God gesteld. Zij is ook de eigenlijke verantwoordelijke onder alle schepselen. Want God heeft indertijd de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En hij heeft de leiding van de wereld gegeven in de handen van de mens. Maar wat hebben wij gedaan? Wel, we zijn onze schepper en onderhouder van het leven ongehoorzaam geweest. En daarom moeten we ook voor de rechterstoel worden geplaatst. En niemand zal daar kunnen ontbreken, klein of groot. Of je nou jong bent, of oud bent, of je nou rijk of arm bent, onaanzienlijk of machtig bent, het jongste leven tot de oudste toe. Het wordt, niemand wordt er gemist. En het maakt voor deze opstanding ook geen verschil of die doden nu verzonken zijn in de diepte van de zee of in een graf werden gelegd. Of dat dat lichaam van ons op een andere wijze is ontbonden. Johannes zegt, de zee gaf haar doden weer en de dood en de hel. Ze moeten ze allemaal teruggeven. U zegt, hoe is dat mogelijk? Want het lichaam schijnt geheel en al vergaan te zijn. Maar op grond van Gods woord, gemeente, weten we dat de Heere in ieder mens een levenskiem heeft gelegd die hij bewaart en met één machtswoord in de grote dag het lichaam doet opwekken en doet verrijzen. Tijdelijk waren die twee, lichaam en ziel, van elkaar gescheiden. Maar nu het einde is, moet die scheiding weer ophouden. Nu worden dus die twee, ziel en lichaam, weer met elkaar verenigd. En zo staat de mens, niet alleen het lichaam en niet alleen de ziel, maar de mens zoals die eertijds door God geschapen is voor de troon van de Almachtige God. Onvoorstelbaar. Het gaat je vervattingsvermogen toch ver te boven. Dat kun je toch niet voorstellen. Dat er miljoenen en miljoenen mensen, of beter gezegd misschien nog wel miljarden en miljarden mensen, die zoveel eeuwen lang op aarde hebben geleefd, voor die hemelse rechter zullen staan. Velen halen hun schouders erover op. En er zijn mensen te over die er mee spotten. Het is onvoorstelbaar. En laten we wel wezen, wat een vragen doet men hier niet voor ons op. Het is, gemeente, niet meer dan een mysterie dat niemand van ons zal kunnen doorgronden. Hoe kunnen nou die lichamen, die in de aarde zijn neergelegd, die vergaan zijn tot stof, weer opstaan? En wat is er overgebleven van die mensen die door de wilde dieren zijn verslonden? Of die in de diepte van de zee zijn verdwenen? En daarom is het geen wonder dat de moderne wetenschap en de moderne theologie van deze zaken totaal en totaal niets wil weten. Zegt u maar, wat is dan ons antwoord op al deze vragen? Wel, dan kan er, gemeente, slechts één antwoord zijn. Dit antwoord. En het is ons meer dan genoeg. De Heere zegt het ons in zijn woord. Daarom is het zo. En zonder het woord van God weten we niets, maar dan ook niets, van een leven uit de dood en een leven na de dood. Maar de levende gemeente van Christus Jezus de Heere zegt, amen op het woord van God en het woord van haar koning. En bij alle vragen die er blijven bestaan in ons leven, die we niet kunnen beantwoorden, weten we één ding zeker en gewis. Dat hij die eertijds machtig was om de hemel te scheppen, ook machtig is om mensen die hij eenmaal geschapen heeft te laten herleven, om ze voor hem te laten verschijnen. Wat bij ons mensen ten eenenmale onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heere onze God. Wat voor hem is geen ding te wonderlijk. Hij is machtig van raad en sterk van daad. En of we nou proberen om het laatste gericht zo ver mogelijk van ons vandaan te houden, omdat het ons beangstigt en bevreest, toch zal het ons ondertussen niet lukken om van dat gericht metterdaad te kunnen ontkomen. Hij zegt u maar, hoe worden de doden dan opgewekt? Wel, daarvan geeft de apostel Paulus een bepaald voorbeeld uit de natuur, uit de schepping. En dan vergelijkt hij het een met het ander. Paulus zegt, neem nou een graankorrel. Die wordt door die boer in de akker gezaaid. En die graankorrel sterft, hij verdwijnt, er blijft niks van over. Maar uit diezelfde graankorrel ontstaat toch nieuw leven. Er komt een halm, er komen vruchten, en zo zal het ook zijn in de opstanding der doden. En dat niet alleen, dan gaat Paulus nog een stukje verder, dan zegt hij, het zal hetzelfde lichaam zijn, maar toch een ander lichaam. Kijk maar naar het graan. Wanneer je een roggekorrel in de aarde zaait, ontstaat er een roggeplant. Zaai je een gerstekorrel, dan groeit daaruit wel een gerstenplant. Wel, zo zal het ook zijn in de opstanding van de doden. Maar u voelt het wel aan, gemeente, eigenlijk kunnen we alleen maar stamelen over deze grote daden van God. De kleine, groot en klein, de doden zullen er staan voor de witte en grote troon. Het getal is zo groot, dat je het niet meer in een getal kan uitdrukken. U zegt, zal dan ieder daar staan, ieder die geleefd heeft, klein en groot, machtig en eenvoudig, zullen daar dan Adam en Eva staan, en Abraham, Isaac, en Jacob, en met hen alle mensen uit heel die lange wereldgeschiedenis. De wereld die zo lang bestaan heeft. Zijn daar dan de apostelen? Petrus, Johannes, Jacobus, Herodes, Caiaphas, Pilatus, Hitler, Donald Trump. En wij met onze kinderen, onze kleinkinderen, onze vaders, onze moeders, onze grootouders, onze broers, onze zusters. Zal daar een kleine jochie staan uit Urk dat mee mocht met zijn vader? Dat omgekomen is in die storm. Zullen we daar zelf staan? U, jij en ik. Jawel, zo zal het wel zijn. Want alzo luidt het woord des Heren. En vraagt u me niet hoe het zal zijn en hoe we dat zullen voorstellen. Al die mensen, die onmetelijk grote scharen van mensen voor die grote witte troon. Dat hoeven we ons ook niet voor te stellen, dat vraagt de Heer ook niet van ons. Weet u, wat God wel van u vraagt, is dit. Dat u ook dit woord, dit ernstige woord van God, zult beamen. Anders gezegd, hij vraagt van u geloofserkenning. Erkenning van zijn machtige daden. Die hij zo overduidelijk openbaart in zijn woord, dat u elke dag mag lezen. Hij vraagt van u dat beleidt met een gelovig hart. Ik geloof de wederopstanding der doden. En ik geloof dat Jezus Christus de Heere, wie gegeven is, alle macht in hemel en op aarde doen zal, wat Johannes ons hier in dit visioen van vanmorgen heeft te zien. Ondanks alle spot. Ondanks alle theorieën van ongeloof in onze dagen, zal onze koning eenmaal triomferen over de dood, de hel en het graf. De machtsroep van Jezus zal de aarde en de zee haar doden weergeven. Om rekenschap af te leggen van hun leven en van hun werk. Het is niet waar wat sommigen in onze tijd zelfs wel praktiseren door te zeggen, we stappen er maar uit. We maken er maar een einde aan. In de veronderstelling dat de dood iemand zou kunnen verlossen. Al zou hij proberen zich in de diepte van de zee te verliezen, al zou hij zijn lichaam laten verbranden zoals het in onze dagen maar al te dikwijls gebeurt, het zal hem niet baten, niemand zal ontkomen aan dat laatste gericht. Want ook de zee en het water zijn schepselen Gods die aan zijn gezag onderworpen zijn. En ook zij zullen hun doden moeten weergeven. Ja, zegt u. Wie zal dan ontvluchten van de toekomende toren? Wel, dat kan geen mens. Wat u ook doet, en wat u ook laat, u zult eenmaal voor hem moeten verschijnen. En daarom is het, gemeente, voor u ook veel beter om maar niet voor deze rechter weg te vluchten, maar om tot hem de toevlucht te nemen. Om hem om zijn genade en ontferming te smeken. En dan zal hij zich naar zijn eigen woord ook over u ontfermen en u zijn heil doen zien. De dood is niet het einde. Het is maar het begin. En het zou voor u wel heel dwaas zijn. Heel dwaas. Als u zich wat de aardse dingen betreft, tot in de details zou bekommeren. En dat u al die dingen nauwkeurig zou voorbereiden. Maar ondertussen geen zorg zou maken voor uw onsterfelijke ziel. Laten we dat niet van ons afschrijven. Laten we dat niet van ons afschrijven. Maar laten we het ons voor de geest halen. Opdat we ook door dit getuigenis van de Heilige Schrift, de Heere Christus, zouden zoeken en vinden. Hem zouden leren kennen als onze zaligmaker, die zich ook zo graag aan u, aan jou, kwijt wil. In de derde gedachte, gemeente van vanmorgen, staan we stil bij de opening van de boeken. Onze tekst spreekt tenslotte over het vonnis dat in het laatste gericht geveld wordt. Vers 12 zegt: en de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven staat, naar hun werk. U zegt, wat wordt er nou bedoeld met die boeken die geopend worden? En u begrijpt het al wel dat dat beeldspraak is, want voor de hemelse rechter liggen alle dingen open en alles is hem bekend. Dus God zelf heeft zulke hulpmiddelen echt niet nodig. Maar het is wel nodig met het oog op hen die voor zijn troon staan. En wat zij gedaan hebben en wat ze nagelaten hebben, wordt afgelezen uit hun geweten. Dat door de Heere zelf zal worden geopend. Op meerdere plaatsen schrijft onze Bijbel over een gedenkboek. Waarin de daden van de mensen het heel nauwkeurig worden opgetekend. De Heer Jezus zegt ergens dat elk ijdel woord dat we spreken rekenschap, dat we daar rekenschap van zullen afleggen op de dag van het oordeel. En nou heeft iedere mens zo zijn eigen levensboek, ook u hebt uw levensboek. En dat boek van u staat vol met woorden, met daden en met gedachten. Soms spelt dat levensboek vele bladzijden. Donkere bladzijden. Lichte bladzijden. Soms is dat levensboek daarentegen heel dun. Dat is het boek van een vroeg gestorven kind. Dat levensboek is maar een paar bladzijden groot. Maar toch geeft het aantal bladzijden van dat boek niet de doorslag. Het gaat er uiteindelijk om welke titel er boven dat levensboek geschreven staat. En weet u, als het erop aankomt, zijn er maar twee titels. Of het is het levensboek van de pelgrim die op weg is naar Sion. Of het is het boek van hem die op weg is naar de stad van het verderf. En Johannes ziet het voor zich hoe die boeken opengaan. En deze boeken worden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, het is het laatste artikel 37, wel genoemd de gewetens van de mensen. Daar staat geschreven, als dan zullen de boeken, dat is de consciëntien, geopend en de daden geoordeeld worden naar hetgeen zij in de wereld hebben gedaan, het zij goed, het zij kwaad. Alle gewetens. Ook de gewetens van hen die, zoals we dat wel noemen, hun geweten met een brandijzer hebben toegeschroeid. Ze zullen door God worden geopend. En dan zullen die boeken luid en duidelijk spreken. Dan komt alles naar voren wat er in ons leven is geweest. Ook die dingen die we allang vergeten zijn. Ook alles waar niemand van wist. Die we stiekem hebben gedaan. Komt allemaal uit het verborgene tevoorschijn. Ons doen, ons laten, onze woorden, onze gedachten. En het zal alles als in een film voorbij trekken. En er valt niets te ontkennen. Er valt ook niks goed te praten. Alles zal open en bloot komen te liggen. Zoals het in werkelijkheid in ons leven is geweest. En u zult het moeten beamen, het klopt alles precies. En de doden zullen dan geoordeeld worden naar hetgeen er in de boeken geschreven staat. Van iegelijk naar zijn werk. Als je het zo bekijkt, zegt u, En als ik zo mijn eigen leven overzie, dan moet de uitkomst van dat gericht ook over mijn leven nog heel droevig zijn. Vers 14 en vers 15 zeggen: en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Alle mensen die daartoe behoren worden, alle kinderen des doods, komen met de boos in de poel des vuurs terecht. En ze zullen voor eeuwig van God de Heere worden gescheiden. En dat door hun onbekeerlijkheid. Maar dat is niet het enige. Tussen al deze woorden van oordeel lezen we, gemeente, ook woorden van ontferming en van de liefde van God. Want we hoorden in vers 12 ook al van een ander boek. Het boek dat des levens is. En voor hen die in dat boek gevonden worden, wordt een uitzondering gemaakt. Ze komen niet in die poel des vuurs. Maar ze worden opgenomen in het oord van eeuwige vrede en rust. En wie staan daar dan in het boek des levens? Wel, dat zijn alle in wie leven sprake is geweest van geloof. En van de vruchten van het geloof. En op het laatste daarvan welt alle nadruk op. Het geloof zonder de vruchten is geen geloof. Het geloof is altijd door de liefde werkende. En dat komt ook zo opvallend naar voren, gemeente, in het gedeelte dat we ook met elkaar hebben gelezen uit Matteüs 25. Waar de Heer Jezus dan zegt: komt in, gij gezegende, mijn vaders werf dat koninkrijk, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij gespijzigd, en ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Maar wanneer was dat dan? Zo vraagt men zich verwonderd af. Voorwaar, zeg ik u, zo luidt het antwoord, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, zo hebt ge dit mij gedaan. Nee, dat wil niet zeggen dat we door onze werken de zaligheid ontvangen. Voor alles schel gaat het om de genade van God die de Heere om Christus wil schenken. Naar onze werken geoordeeld zijn we alles schuldig. Al is er zeker sprake van een zeker onderscheid en heeft de een meer kwaad gedaan dan de ander. Maar één enkele zonde maakt ons al verwerpelijk voor God. Een beeld dat ook onze kinderen wel zullen begrijpen. Een meisje heeft wel eens een ketting met kralen om de hals. En wat gebeurt er nou als dat snoer waarmee die kralen met elkaar zijn verbonden breekt? Dan blijft er van die ketting niks over. Dan rollen de kralen overal heen. En is al het verband ook weg, dan bestaat die ketting op zich helemaal niet meer. En zo is het nou ook als het gaat over het doen van één zonde. Daardoor is de relatie met God de Heer totaal en totaal verbroken. Eén boze daad. En we beantwoorden niet meer aan onze bestemming. Maar nou gaat God behalve in dat boek van onze gedachten en woorden ook lezen in een ander boek. Een ander boek. Waarin de namen van al zijn kinderen zijn opgetekend. En dat is het boek des levens des lams. En het is door het lam dat hun namen hier staan. Omdat hij ze heeft gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed, als hij niet naar hen had omgezien, en als hij hen niet had bezocht, en als hij hen niet had doen delen in het heil dat hij verwierf. Dan zouden ze alle zonder uitzondering met de anderen moeten vergaan. Het is alleen maar door de verkiezende genade van de Vader. En door de verlossende werking van de Zoon. En de levendmakende toepassing van de Heilige Geest. Dat ze levend gemaakt zijn. En iemand die daar niet van weet, die stoort zich daaraan. En velen die de Heere zoeken met een oprecht hart, hebben juist als het over deze dingen gaat grote moeite. Want de vragen kunnen er zo niet op je afkomen. Het is niet zo makkelijk om tot die zekerheid des geloofs te komen. Om er in de praktijk van het leven ook metterdaad uit te kunnen leven. En dat hoeft je ook niet te verwonderen, want dat is ook ja, zo groot. Zo wonderlijk. Het gaat je begrip ver te boven. En wanneer je dan je eigen leven overziet, hoe zou het dan met jou zo kunnen zijn? En het zijn belangrijke zaken. Het gaat niet om een aardse schat. Om dingen die eenmaal vergaan. Maar het gaat al wel over je eeuwige bestemming. Het gaat wel om het hemelsbezit. Het gaat om niet minder dan om het allerhoogst en eeuwig goed. En nu is het gemeente alleen door de werking van de Heilige Geest dat we de zekerheid ontvangen dat onze namen in dat boek geschreven staan. En wie zich nou biddend onderzoekt en de kenmerken van de genade Gods in de Heere Christus in zijn hart ontdekt. Hij of zij mag geloven dat als het boek van zijn geweten wordt geopend, dat alleen maar boosheid openbaart. En dat ook moet erkennen. En de Heere daarin ook bijvalt als het gaat om zijn recht, om de veroordeling van onze persoon. Maar zo iemand mag dan toch geloven. En dat op grond van de genade van God in de Heer Jezus Christus. Dat tegenover dat boek dat we aantreffen, dat spreekt van ons geweten. Door de Zoon van God. Het boek des levens geopend zal worden. Waarin jouw naam getekend mag staan. Gewassen en geheiligd door het dierbaar bloed van het Lam. Volkomen vrij van alle zonde en schuld. En dat alleen door het bloed van het kruis. Dat is het geheim. Daarom mag uw naam in dat boek staan. Het is het boek des levens. Het is het boek van het Lam. Van dat Lam. Dat u ook vanmorgen aanziet. In de prediking van het woord. Van dat Lam. Dat tot u komt. In het gewaad van het woord. En u aanziet. En het u toeroept. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Leg toch je leven in mijn hand. En laat u toch besprengen met mijn dierbaar bloed. Leg het aanbod van de genade toch niet naast u neer. opdat u het leven zult hebben. En mijn naam. En u door mij ook de dag van het gericht onder ogen kunt zien. Het oog des geloofs geopend. Het oog des geloofs dat ons met hem verbindt. Doet ons veilig en gerust door het leven gaan. Ondanks al onze moeite, onze zorgen en strijd. En het maakt ons zeker dat we niet bedrogen uit zullen komen. O zeker, u hebt volkomen gelijk, om ons heen vinden we niets dan boze weg. En als we naar onszelf kijken en we plaatsen ons voor de spiegel, dan moeten we het belijden dat we vol ongerechtigheden zijn, van de hoofdschedel tot de voedsel toe. En dat wij geen enkele grond aan kunnen voeren waardoor we vrijgesproken kunnen worden. Wanneer we op onszelf zien, dan wacht ons precies hetzelfde lot als de boze. En dan laat de Satan ons genoeg horen. Maar de stem van de liefde Gods die uitgestort is in de harten betuigt dat het toch om Jezus wil en uit genade, onbegrijpelijk maar toch waar, toch anders zal zijn. Het geloof mag getuigen, hij die ons gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed is niet alleen de rechter in de dag van het gericht. Hij is onze redder, die ons eeuwig bewaart. Wiens bloed al onze zonden voor het oog van zijn God en Vader bedekt. En wie we rechtvaardig zijn voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. Amen.